Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van jong tot oud hier in de kerk, als ook anderen die buiten dit gebouw meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Vastenhout uit Middelhangers. Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10 tot 12 uur, een gelegenheid voor iedereen om binnen te lopen. Of dat nu vanuit een behoefte aan stilte is, als aan een gesprek of om rustig het gebouw te bekijken. Alleen of misschien samen met een ander, doe het eens. Er zijn nog enveloppen over van de actie Vredestemmen. Neem ze mee bij de uitgang en verstuur ze naar evangelisten in de voormalige Sovjet-Unie. Het is hen tot steun om te weten dat we aan ze denken. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor noodhulp aan het Midden-Oosten. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijn bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat Gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats maakt Gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, Gij kunt mijn ziel vervoeren. Heer, zo zegt de dichter, U bent mijn enige blijvende bezit, mijn levensbeker. U houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. We zingen daarvan met vers 3 van Psalm 16. We wensen elkaar hier of thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Dat zijn woorden uit Jesaja 60, het eerste vers. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 25, het tweede en het zesde vers. Psalm 25, 2 en 6. In deze dienst van vanavond mogen wij ons geloof belijden. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna Psalm 68, het tiende vers. 68, vers 10. En ik nodig iedereen uit om de volgende woorden in zijn hart mee te belijden. Ik geloof in God, Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wij nu in gebed gaan en de Heere God vragen om de opening van zijn woord en ook om de leiding van de Heilige Geest. Hemelse Vader, Almachtige God, wat een voorrecht is het dat wij u mogen loven en prijzen. Dat wij uw naam mogen grootmaken, zoals we hier vanavond bij elkaar gekomen zijn in de kerk, of als we thuis de dienst meemaken, en dat we met elkaar verbonden mogen zijn en u mogen ontmoeten vanavond. Misschien moeten we het wel andersom zeggen, dat u ons wilt ontmoeten, want dat is het toch. Ook vanavond hebt u een boodschap voor ons. Vanmorgen hebt u gesproken. En vanavond wilt u dat opnieuw doen. Wij danken u dat we uw woord mogen hebben. Dat uw woord ook vanavond weer open mag gaan. Dat we eruit mogen lezen. Dat we erover mogen nadenken met elkaar. Wij vragen om uw Heilige Geest, om de leiding van uw Geest. Want in eigen kracht zal het niet gaan. In het luisteren niet, in het spreken niet, in het overdenken van uw woord niet. Nee, daar zijn we in alles van u afhankelijk en daarom vragen wij u, vervul ons met uw Geest, opdat ook vanavond uw woord in ons hart mag komen. Opdat het ons mag bemoedigen, opdat het ons mag vertroosten. En opdat het ons ook de weg mag wijzen om te gaan. Vader, wij verwachten het ook vanavond van u. En wij bidden u, geef dat het goed zal zijn om hier samen te zijn. Om uw woord te horen, te luisteren naar uw stem. En dat uw naam erdoor verheerlijkt wordt. Geef dat alles wat we meegenomen hebben, wat misschien in ons hoofd zit of in ons hart, dat van ons afgenomen zal worden. Opdat we ons in alles op u kunnen richten. Heere, wees erbij en maak het goed, ook vanavond. Dat bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en er zijn twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing komt uit het Oude Testament en dat is Psalm 57. Psalm 57. En daar staat boven een gebed om genade. We zullen deze psalm lezen. Psalm 57. Een gouden kleinood van David voor de koorleider op richt niet te gronden toen hij voor Saul vluchtte in de grot. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God die zijn werk aan mij voltooien zal. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen. Hij zal te schande maken wie mij wil opslokken. God zal zijn goede tierenheid en zijn trouw zenden. Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen. Ik lig tussen mensen die verzengen als vuur. Mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn en hun tong een scherp zwaard. Verhef u boven de hemel, o God, uw eer zij over de hele aarde. Zij hebben een net gereed gemaakt voor mijn voeten en mijn ziel werd neergebogen. Zij hebben een kuil voor mij gegraven, maar ze zijn er zelf niet in ingevallen. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen. Ik zal psalmen zingen. Ontwaak, mijn eer, ontwaak, luid en harp. Ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal u loven onder de volken, heren. Ik zal voor u psalmen zingen onder de natiën. Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemel, uw trouw tot de wolken. Verhef u boven de hemel, o God, uw eer zij over de hele aarde. En we lezen ook een gedeelte uit Matteüs 25. Dat is een bekende gelijkenis van de Heer Jezus. Matteüs 25. Het zal in de verkondiging gaan over Psalm 57, maar we hebben ook een stukje nodig uit Matteüs 25. Ik lees de eerste 13 versen. Dan vertelt Jezus, dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. En 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. En zij die wij dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. En de wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. En toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep, zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. En toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tegen de wijze: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde: in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom, en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft, en de deur die werd gesloten. En later kwamen ook de andere meisjes, en die zeiden: Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordde en zei: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Dit is het woord van God. We gaan er met elkaar over nadenken. Ik zei op Psalm 57. Maar voordat we dat doen, gaan we daar eerst ook uit zingen. Als inleiding op de verkondiging uit Weerklank, Psalm 57, vers 5 en 6. 5 en 6 uit 57. Direct na de verkondiging zingen wij lied 448 uit Weerklank, vers 1 en 2. Dat is het lied Jezus leeft in eeuwigheid. Lied 448, zonder verdere aankondiging. gemeente van Jezus Christus. Toen ik nog op de basisschool zat, toen speelde ik met mijn vriendje, die een paar huizen verderop woonde, heel vaak op de schelfplaats. En dan zult u denken, wat is dat? Maar die schelfplaats, dat was een stuk land, dat lag naast ons huis, er liep een sloot tussen, maar daarnaast lag dan de schelfplaats. En dan moet u weten, rondom ons huis waar wij woonden, we woonden een beetje aan de rand van het dorp, een beetje tussen de weilanden, tussen de koeien zeg ik altijd, maar wij rondom ons huis had je ook allemaal grienden, ook wel wilgenakkers genoemd. En die wilgen, ja, dat speelden wij ook vaak, hè, maar die wilgen die werden ook regelmatig gekapt. En dat wilgenhout, dat werd dan in bossen bij elkaar gebonden. En die bossen die werden dan op de schelfplaats neergelegd en die werden daar opgestapeld. En op een gegeven moment ja, kwam er dan een vrachtwagen, die kwam dat dan weer opladen en zo werd dat dan afgevoerd. Maar die stapels takken, die stapels wilgetakken, dat was soms zo'n 4 of 5 meter hoog opgestapeld, want daar ging echt wel behoorlijk de lucht in. Ja, en wat deden wij dan? Mijn vriendje en ik, wij klommen vaak op die stapels met dat hout. En dat was zo leuk, want de toppen van die wilgen, dat was heel, dat veerde eigenlijk, dat was heel buigzaam. En dan kon je er zo heerlijk afglijden zo van die stapel. Dat was een prachtig spelletje. En wij werden dat als jongens nooit zat. Het was altijd weer leuk. Alleen de mensen die in de grind werkten en die dan die takken daar kwamen brengen, die werden het wel zat op een gegeven moment. En ik weet nog goed, op een gegeven moment, ja, en u zult u denken, waar hebben die takken nou voor gebruikt? Nou, die werden gebruikt om allerlei matten te vlechten. En die matten die werden daarmee gebruikt om dijken en oevers te versterken tegen het rivierwater. En dat hout, als dat dan gebroken was, omdat wij daarop zaten, dan was het minder bruikbaar voor om te gebruiken als versterkingsmateriaal. Dus ik snap best dat die mensen daar niet leuk vonden. Maar ja, als je dan een jaar of 10, 11 bent, ja, dan heb je daar niet zoveel weet van. En ik weet op een gegeven moment nog heel goed, toen kwam de baas van die mensen die in de grind werkte, die zag ons weer boven op die bossen zitten. En die kwam toen naar ons toe, al rennend en vloekend, want hij was verschrikkelijk boos. En hij kwam naar ons toe om ons eraf te jagen. Nou ja, wij hadden hem ook al gezien, dus wij waren snel van dat hout afgegleden. En wij kropen weg. Wij waren weggekropen, zodat hij ons hopelijk niet kon vinden. En vanuit onze schuilplaats, gemeente, ik weet het nog heel goed, zagen wij hem komen. En ik zei al tierend en vloekend kwam hij naar ons toe. En wij zagen hem komen, alleen hij zag ons niet. En gelukkig heeft hij ons nooit gevonden. Dat zeg ik er ook bij. Waarom ik dit vertel, gemeente? Nou, het is natuurlijk maar het is wel echt gebeurd, maar zoiets heeft David denk ik ook meegemaakt. Want David die zit verstopt in een grot. Hè? Een grot, dat is een hol in de rotsen. En hij zat daar samen met zijn mannen. En hij was op de vlucht voor koning Saul, die met zijn soldaten achter hem aan zat. En we weten, zijn doel was om David gevangen te nemen en om hem te vermoorden. Omdat hij het niet kon hebben dat David zijn opvolger zou worden. Dat hij de nieuwe koning van Israël zou worden. En daarom probeerde hij David uit te schakelen. Nou, dat is nog wel even wat anders dan die baas van die grindwerkers die achter ons aan zat. En terwijl David zich met zijn mannen daar verstopt hadden in die grot, zien ze opeens een grote en een sterke man in de opening van die rots, van die ingang, van die grot verschijnen. En aan zijn kleding te zien is het koning zelf, koning Saul zelf, in eigen persoon. Nou, dan kun je wel voorstellen, gemeente, dat de schrik David om het hart slaat. Want vluchten, dat kon niet meer. Als koning Saul hem hier ontdekt in die grot, is hij reddeloos verloren. En hij staat met zijn rug tegen de muur en hij kan geen kant meer op. En dat is, gemeente, ongeveer de achtergrond van Psalm 57, die David toen geschreven heeft, zoals dat staat in vers 1. En hij noemt het een gouden kleinood. En dat betekent zoiets als een kostbaarheid. En Psalm 57, gemeente, ik geef toe, hij was voor mij ook niet zo bekend, maar Psalm 57 is een kostbaarheid. Voor David. Maar ik hoop ook voor ons. En daarom wil ik samen met u en jullie vanavond die psalm eens wat verder, wat beter gaan bekijken. En ook zien wat we ervan kunnen leren. Of nog anders gezegd, wat de Heere God ons wil leren door deze psalm. Terwijl wij ons misschien ook wel gevangen voelen. In ons persoonlijke leven misschien. Omdat we te maken hebben met zorgen. Of met moeite. Met achteruitgang of teleurstelling. Met rouw. Verdriet. En noem maar op. Of als we breder trekken, gemeente. Terwijl we leven in een wereld waarin het almaar slechter en donkerder wordt. En de macht van het kwaad die grijpt om zich heen. En het wordt alleen maar heftiger. Nou, zoals al gezegd, gemeente, David die kon geen kant meer op. Het water is hem tot aan de lippen gestegen. En hij gaat er bijna aan onderdoor. En toch lees je dan in die psalm dat David een uitweg gevonden heeft. En die uitweg, dat was de weg naar boven. Niet letterlijk natuurlijk, maar wel figuurlijk. Want terwijl koning Saul naar hem op zoek is en daar aan de ingang van die grot verschijnt, richt David zich in zijn nood tot God. En dat eerste deel van die psalm, vers 2 tot en met 7, dat is dan een gebed waarin hij zijn nood voor de Heere neerlegt. Terwijl dat tweede deel van die psalm, vers 8 tot en met 12, dat is een loflied voor de Heere God. En wat een contrast is dat dan toch? Je zou bijna kunnen zeggen dat die twee delen van die psalm elkaars tegenovergestelde vormen. Want hoe kan dat nou toch? Het ene moment horen we David roepen, wees mij genadig, o God, wees mij genadig, vers 2. Terwijl hij het andere moment de Heere God prijst om zijn grootheid en om zijn almacht, vers 12. En het ene moment beschrijft hij zijn gevoel dat hij zich tussen de leeuwen bevindt en op de grond ligt, vers 5. Terwijl hij het andere moment zichzelf aanspoort om wakker te worden en aan het werk te gaan met de luit en de harp. Om al zingend en spelend tot eer van God de dageraad te doen ontwaken, vers 9. En de dageraad wordt op andere plaatsen in de Bijbel gebruikt om de verlossing na een nacht van lijden aan te duiden. Dat wordt bedoeld met de dageraad. Dus David zegt hier mij eigenlijk, gemeente, dat door zijn oprechte lofzang voor de Heere God zijn moeilijke situatie sneller tot een eind zal komen. Dat is wat David gelooft. En dat is waar hij op vertrouwt. En dan moet u denken, hij zit gewoon met zijn mannen nog steeds in die grot gevangen. En dan moet u weten dat koning Saul met zijn soldaten steeds dichter op hem afkomen. En dan moet u weten dat er nog helemaal niets te zien is van zijn bevrijding uit deze moeilijke situatie. Tja. Zo gaat dat blijkbaar, gemeente. Terwijl David zijn nood in gebed voor de Heere God neerlegt en bidt om hulp, daalt de zekerheid van de verhoring van dat gebed in zijn hart. En hij ziet dan dat de voeten van zijn vijanden verstrikt raken in het net dat ze voor hem hebben gespannen, dat ze voor hem hebben gereed gemaakt. En hij ziet dat zijn vijanden vallen in de kuil die ze voor hem gegraven hebben. En daarom is er rust en vrede in zijn hart. Ondanks het feit dat hij nog steeds in die grot zit en geen kant op kan. En dat maakt zijn hart bereid om de lof van de Heere God te zingen. Zoals dat in vers 8 staat. En vanuit die bereidheid wekt hij zichzelf daartoe op. Om het ook werkelijk te doen. Hij zegt ontwaak mijn eer. Dat betekent ontwaak mijn innerlijk. Ontwaak, luid en harp, ik zal de dageraad doen ontwaken, vers 9. En dat woordje ontwaken, wakker worden, komt 3 keer voor in deze psalm. Begrijpt u wat om gaat, gemeente? Het thema voor deze dienst, dat is lofprijzing in advent. En bij lofprijzing gaat het erom dat je de goede dingen over de Heere God zegt. En dan niet in het algemeen, nee, heel concreet. Kijk, je hoort wel eens zo'n uitroep en er zijn ook liederen die uitroep gebruiken van halleluja. En dat betekent letterlijk prijs de Heer. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Maar dat is nog geen lofprijzing, gemeente. Bij lofprijzing gaat het erom dat je er ook bij zegt waarvoor je de Heere God prijst. Je kunt dus bijvoorbeeld de Heere God prijzen omdat hij je gebed verhoord heeft. Of omdat je antwoorden gekregen hebt op vragen waar je mee worstelde. En je kunt hem ook prijzen omdat hij jou gezegend heeft. Of omdat hij zijn zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld gestuurd heeft. Dus lofprijzing, gemeente, dat heeft dan betrekking op de dingen die in het verleden zijn gebeurd. Die de Heere God in het verleden gedaan heeft. Maar je kunt de Heere God ook prijzen voor de dingen waar hij vandaag mee bezig is. En voor de dingen die hij in de toekomst nog zal gaan doen, omdat hij dat beloofd heeft. Nou, dan zult u begrijpen, gemeente, als je de Heere God gaat lofprijzen voor de dingen die nog moeten gebeuren, dat lofprijzen niet vanzelf gaat. Het vraagt om geloof en vertrouwen in de belofte die de Heere God heeft gegeven. Kijk maar naar David. Want de Heere God die had hem toch beloofd dat hij de nieuwe koning zou worden. Maar ondertussen loopt zijn leven wel groot gevaar vanwege koning Saul, die hem op de hielen zit. En daarom roept hij zichzelf toe om ondanks zijn moeilijke situatie op de Heere God te blijven vertrouwen en hem te prijzen met zijn liederen. Ontwaak mijn eer, luid en harp, ik zal de dageraad doen ontwaken. En dat is een les voor ons allemaal, denk ik, vanavond. Daar gaat het om. En de lofprijzing die hoort natuurlijk helemaal thuis in het midden van de gemeente. Maar ook in uw en in jouw persoonlijke leven als gelovige. Want het is toch zo, gemeente, dat je onder lofprijzing niet dezelfde blijft. Lofprijzing, dat doet ook iets met je. Vooral wanneer je in moeilijke omstandigheden verkeert, net als David. En die lofprijzing, die zorgde er niet voor dat die moeilijkheden uit zijn leven verdwenen. Nee, dat is duidelijk, dat hebben we wel gehoord in die psalmen. Want hij zat nog steeds gevangen in die grot. Maar door die lofprijzing, gemeente, werd hij er wel bovenuit getild, zo zou je dat kunnen noemen. En daardoor kwam alles wat hij meemaakte en de situatie waarin hij verkeerde, die kwam in een ander perspectief te staan. Zijn blik was namelijk niet meer gericht op de omstandigheden, nee, zijn blik die was gericht op de Heere God. Zijn blik was naar boven gericht. En dat riep een diep verlangen in hem wakker, naar het afdalen van de Heere God in zijn leven. Om zijn nabijheid te mogen ervaren. Om bij hem te mogen schuilen. En zich helemaal aan hem toe te vertrouwen. Om zich over te kunnen geven aan hem. Want hij wist, gemeente, dat niets of niemand hem dan nog uit zijn evenwicht zou kunnen brengen. Zelfs koning Saul met al zijn soldaten niet. En daarom was het verblijf van David in die grot, was adventtijd. Een tijd van ontwaken en wakker worden. Een tijd van verwachten en uitzien naar de Heere God. Ja, een tijd, gemeente, die hem aanspoorde om de Heere God te loven. En kent u die verwachting ook? En ken jij dat uitzien naar de Heere God ook in je leven? De komst van de Heere Jezus. En leeft er bij jou ook het verlangen om hem te prijzen? Want wij leven immers ook in adventtijd.
En hoe je daartoe dan kunt komen, gemeente? Nou, je zult in ieder geval wel wakker moeten blijven. En vooral nuchter. Want anders gaat er ontzettend veel langs je heen en mis je heel veel belangrijke dingen. Maar hoe moeilijk is dat voor ons? Voor jongeren, maar ook voor ouderen. Want we worden o zo snel overvallen door slaperigheid als het gaat om het geestelijke leven. We doen gewoon onze dingen en we leven ons leven. En we zijn druk met ons werk, met onze studie, met onze hobby's en ga zo maar door. Maar in ons geestelijke leven verslapt onze aandacht o zo snel voor de dingen die te maken hebben met het geloof in God. Onze aandacht verslapt o zo snel met onze gerichtheid op dat koninkrijk dat op het punt staat, gemeente, om door te breken. En dan beginnen we te doezelen. En na verloop van tijd vallen we in slaap. En hoe gevaarlijk is dat? Dat hebben we gezien in die gelijkenis die we hebben gelezen uit Matthäus 25. Over die wijze en die dwaze meisjes. En de Heer Jezus die vertelt ons die gelijkenis om te laten zien hoe belangrijk het is, gemeente, dat we als gelovigen gericht blijven op zijn komst. Om hem te blijven verwachten. Om dat de hoogste prioriteit te geven in ons leven. Ook als we met ons werk of met onze studie bezig zijn. Ook als we onze hobby's uitoefenen of druk zijn in het gezin. Maar we hebben in die gelijkenis gezien dat zowel die vijf wijze meisjes als die vijf dwaze meisjes na verloop van tijd allemaal slaperig werden en allemaal in slaap vielen. En dan denk je, hoe kan dat nou toch? Nou gemeente, het werd steeds donkerder hebben we gelezen en de bruidegom die kwam maar niet. En dat maakte dat hun concentratie op zijn komst wegvloeide uit hun leven. Daar waren ze niet meer op gericht. En daardoor hadden ze geen van allen in de gaten dat de bruidegom wel degelijk onderweg was naar hen toe. Ja, hij was veel dichterbij dan dat ze in de gaten hadden. Want hij stond op het punt om te verschijnen en zich aan hen bekend te maken. En broeders en zusters, jongens en meiden, ik denk dat de tijd waarin wij leven vandaag niet zoveel anders is dan de tijd van de Heer Jezus. En de tijd die hij schetst in die gelijkenis. Want de tijd waarin wij leven, die wordt toch immers ook steeds donkerder. Als we zien wat er in de wereld om ons heen allemaal gaande is. En als we zien hoe mensen met elkaar omgaan. Als we constateren dat het onrecht hand over hand toeneemt. En steeds meer mensen die leven in angst en onzekerheid. En dan denk ik niet alleen aan de mensen in Oekraïne en in Rusland of in Israël. Nee, ook de mensen in het Rijke Westen. Ook de mensen in Nederland. Ook mensen in Wilnis. Want al die rijkdommen die wij hier bezitten, die blijken uiteindelijk ook niet te kunnen voorkomen, die helpen niet om werkelijk rust en vrede in het hart te vinden. En hoe donkerder het wordt, gemeente, en hoe meer die macht vordert, des te harder zal de Satan tekeer gaan om zijn macht uit te breiden in deze wereld. Maar ook in levens van mensen, en daarbij heeft hij ook u en jou en mij op het oog. En zijn doel is om jou weg te trekken bij de Heere God. Om je weg te houden bij dat koninkrijk. Dat koninkrijk dat op het punt staat om door te breken. En hoe doet de Satan dat dan? Nou gemeente, door je leven zo vol te maken met van alles en nog wat, zodat je er niet meer aan toekomt om je te richten op de Heere Jezus en zijn komst naar deze wereld. En daarom doet de Heer Jezus aan het einde van die gelijkenis in Matthäus 25 de dringende oproep om waakzaam te zijn. Om wakker te blijven. Voorkom dat je niet in slaap gesust wordt. Wees daar alert op. En hoe kun je dat nou voorkomen, gemeente, dat je niet in slaap gesust wordt? Nou ja, kijk, toen de Heer Jezus in Gethsemane was en zijn discipelen en de soldaten onder leiding van Judas onderweg waren om hem gevangen te nemen, toen werd het ook steeds donkerder. En toen zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen dat ze moesten bidden, opdat ze niet in verzoeking zouden komen. En daarom, gemeente, is dat gebed zo belangrijk in dat geestelijke gevecht om niet in slaap te vallen. Want nogmaals, gemeente, hoe donkerder het wordt, hoe harder de Satan tekeer gaat om slachtoffers te maken. En hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Dat zegt Petrus toch? En zijn doel is om u en om jou, maar ook mij, zoals wij, hè, mensen, gelovige mensen die naar het beeld van God geschapen zijn, om dat beeld van ons af te nemen. En dat beeld, gemeente, dat raken wij kwijt in ons leven wanneer wij niet meer gericht zijn op de Heer Jezus. Als we niet meer verwachten, als we niet meer uitzien naar zijn komst. En wanneer de lofprijzing bij ons ontbreekt, de lofprijzing om hem groot te maken en hem alle eer te geven die hem toekomt. Kijk, koning Saul die was ook steeds bezig om Saul, of om bij David, om al zijn menselijke waardigheid te ontnemen. Door hem steeds weer achterna te zitten. Daardoor leeft David natuurlijk als een stuk opgejaagd wild. Nou, en reken erop dat hij het niet gemakkelijk had. Maar David richtte zich steeds weer op de Heere God in zijn gebed. En zo bleef hij toch overeind. Door hem te prijzen om zijn geweldige grootheid kwam hij er doorheen. Hij zong zich als het ware er doorheen. Nou, dat is helemaal waar, gemeente. En toch moeten we zeggen, als we die psalm goed lezen, dat was niet het hoogste doel van David. Dat was niet het belangrijkste voor hem. Natuurlijk hoopte hij dat er een einde kwam aan zijn moeilijke situatie. En natuurlijk keek hij er naar uit dat hij rust kreeg in zijn leven en dat hij niet meer opgejaagd zou worden als een stuk wild. Maar het belangrijkste voor hem, dat was de eer van God. Kijk maar in vers 6, daar zegt David: verhef u boven de hemel, o God. En dan komt het: uw eer zij over de hele aarde. Dus terwijl hij daar in die grot zat, was dat wat hij voor ogen had. Daar ging zijn diepste verlangen naar uit. En daar was zijn verwachting op gericht. Ja, en als ik dat dan lees, gemeente, dan kijk ik naar mezelf en dan komt vanzelf die vraag naar boven. Hoe zit dat nou bij mij? En hoe zit dat bij u en bij jou? Waar is het ons nou ten diepste om te doen in deze adventtijd? Gaat het daarin om onze eer? En dat we het goed hebben met elkaar? En dat we ons leven kunnen leven zoals we dat gewend zijn. En zoals we dat graag willen doen. Of gaat het om de eer van God? Dat Hij aan zijn eer komt in ons leven. Maar ook in de wereld om ons heen. Nou, zeg het zo maar, broeders en zusters, jongens en meiden. Kijk eens eerlijk bij jezelf naar binnen en stel jezelf die vraag. Wie of wat heeft nou de hoogste prioriteit in jouw leven? En als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik dat het nodig is dat we elkaar iedere keer weer opnieuw aansporen als gemeenteleden om wakker te blijven. Om ervoor te zorgen dat we ons niet in slaap laten sussen. Want dat gevaar is voortdurend aanwezig omdat wij ons in vijandelijk gebied bevinden. Dat moeten we niet vergeten. En dat geldt ook voor jullie, jongens en meiden. David heeft het in vers 9, dan heeft hij het erover dat hij de dageraad zal doen ontwaken. Nou, de dageraad, dat is de periode van schemering die voorafgaat aan het moment dat de dag werkelijk doorbreekt en dat het helemaal licht wordt. Dus vroeg in de morgen. En David had geleerd om elke dag weer te beginnen met het loven van de Heere God. Daar was zijn innerlijk, daar was zijn hart op gericht. Daar was zijn hart toe bereid en dat verlangen leefde in hem. Dus iedere morgen kon je David horen zingen tot eer van God. En hoe is dat bij jou? En hoe begin jij de dag? je naar school moet, of als je vrij bent, neem je dan ook 's morgens eerst de tijd om de Heere God te loven en te prijzen? Of pak je als eerste je mobiel en ga je daarmee aan de gang? En kom je dan tot de ontdekking dat je eigenlijk al een beetje te laat bent en dat je overhaast je bed uit moet en hard naar school moet om nog op tijd te komen? Weet je, de Heere God die zegt in Spreuken 8 vers 17 tegen jullie, in het bijzonder: ik heb lief wie mij lief hebben. En wie mij ernstig zoeken, dat betekent ijverig zoeken, die zullen mij vinden. En met deze woorden wil de Heere God ook jullie aanmoedigen om hem te zoeken, ook als je jong bent, vooral als je jong bent. Want dat is namelijk de beste tijd van je leven om hem te zoeken, weet je waarom? En dan moet je goed luisteren, jongens en meiden. Dat is echt waar. Als je de Heere God niet zoekt in je leven als je jong bent, dan zul je hem waarschijnlijk ook niet meer gaan zoeken in je leven als je oud geworden bent. En weet je waarom niet? Als je oud geworden bent, of als je ouder wordt, dan krijg je vaak te maken met allerlei ongemakken in je leven. Omdat je lichaam niet meer zo goed functioneert als vroeger. Het raakt een beetje versleten. En dat kan betekenen dat je niet meer kunt doen wat je altijd graag zou willen doen. Dat kan betekenen dat je dagelijks te maken krijgt met pijn en met ongemakken. En dat kan betekenen dat je een beetje moedeloos wordt en eigenlijk niet meer zo kan genieten van het leven. En dat verzin ik niet zelf, maar dat hoor ik mensen soms tegen mij zeggen, oudere mensen als ik er op bezoek kom. En dat beïnvloedt je leven dan zodanig dat er geen ruimte meer is, maar dat je ook de energie niet meer hebt om je met het geloof in de Heere God bezig te houden. Want je hebt al je energie nodig om met die ongemakken om te gaan. Ik heb van de week weer een vrouw ontmoet, weer een vrouw ontmoet en die vertelde het ook. Die lag in bed, in een hospice. En ze vertelde dat ze zoveel pijn had. En dat eigenlijk de hele dag door aanwezig was. En ik vroeg ook of ze, dan praat je met zo'n vrouw. En dan probeer je ook over het geloof te praten. En bidt u nog wel eens? En toen zei ze letterlijk tegen mij, dat kan ik niet meer. Want die pijn is zo heftig, ik kan me niet meer concentreren op de Heere God. Nou, en die vrouw was gelukkig als kind ook met de Bijbel grootgebracht, hè? Dus het was niet voor het eerst dat ze over het geloof sprak. Maar je begrijpt wel, als je er zo aan toe bent en je hebt het vroeger niet geleerd om de Heere God lief te hebben, om hem te zoeken in je gebed en om zijn woord te lezen, ja, dan heb je er, als je oud bent, dan gaat het gewoon niet meer. Want je hebt nogmaals al je energie nodig om met die ongemakken om te gaan. En dan is het leven zo verschrikkelijk zwaar. Nou, dan begrijp je wel, als je het dan niet geleerd hebt in je jeugd, nogmaals, dan gaat het niet meer. Want het geloof, jongens en meiden, komt je niet zomaar aanwaaien. Denk dat niet. De Heere God die gebruikt niet voor niets in het woord ernstig of ijverig als het om het zoeken van hem gaat. En dat vraagt je volledige inzet, telkens weer. Maar daarbij mag je dan ook weten dat hij de belofte geeft dat je hem zult vinden in je leven. En dat kom ik gelukkig ook tegen bij oudere mensen. Dat zei ik net al, hè? In hun jeugd hebben ze geleerd om de Heere God lief te hebben. En als ze dan oud geworden zijn en ook te maken hebben met allerlei moeite en zorgen, dan weten ze toch dat de Heere God hun leven draagt. Ze voelen zijn nabijheid, ze weten dat hij er is en ze voelen zich veilig bij hem. Zelfs op het moment dat ze gaan sterven. Want ze weten dat de Heere God er dan ook is. Dat hij ze niet in de steek zal laten. Nee, ook dan zal hij voor hen zorgen. En wat is dat geweldig om te weten, broeders en zusters, jongens en meiden. Nou, en als je dat weten mag, dan zorgt dat er toch ook voor dat er bereidheid in je hart is om de Heere God te loven en te prijzen. Net als bij David, ondanks de moeilijke situatie waarin hij verkeerde. En dat maakt dat je hem ook in Advent hem alle lof en eer wil geven. Door te zingen voor hem. En misschien heb je het wel eens gehoord, het voorbeeld van Maarten Luther. Maarten Luther, als hij dan 's morgens wakker werd en hij voelde zich somber, dan ging hij zingen. Dan ging hij zingen. Steeds maar weer. Of als hij lastig gevallen werd door de Satan die hem weer probeerde te verzoeken en te verleiden, dan zong hij allerlei liederen. En dat zorgde er vaak voor dat hij weer blij werd van binnen. En dat hij weer moed kreeg om die nieuwe dag in te gaan. Ja, gemeente, want we moeten niet vergeten, muziek is een ontzettend krachtig middel om dichter bij de Heere God te komen. Om hem in te laten dalen in je leven. Want muziek wil je ook helpen om je hart te openen voor hem. En om zijn aanwezigheid in je leven te ervaren. En daarbij mogen allerlei muziekinstrumenten ingezet worden. David heeft het over de luit en over de harp. Ze mogen ingezet worden om de zang te begeleiden. Om zo de Heere God te loven en te prijzen. En een prachtig voorbeeld daarvan, gemeente, staat in 2 Koningen 3 vers 15. Daar staat dat de profeet Elisa is dat, die vraagt om een citerspeler. En nadat die citerspeler gekomen was, kwam de hand van de Heere God over hem, staat er. Nou, die muziekgemeente maakte hem rustig van binnen, waardoor hij de stem van de Heere God weer kon opmerken, waardoor hij die stem weer kon verstaan in zijn leven en de nabijheid van de Heere God kon ervaren. Nou, zo mogen wij dus ook de zang en de muziek inzetten om de Heere God te loven en te prijzen, om de dageraad in te roepen en te doen ontwaken. En de duisternis die wordt daardoor verdreven en het licht breekt daardoor door. En dat zal niet onopgemerkt blijven voor de wereld om ons heen. David heeft het in vers 10, gemeente, over de volken en over de natie, over de hemel en over de ganse aarde. En wat zou het toch geweldig zijn? Wat zou het geweldig zijn wanneer de eer van God over de hele aarde verspreid zou zijn, zodat alle mensen daarin delen. En ik denk dat de meeste mensen diep in hun hart daar ook wel naar verlangen. Dat zie je in het bijzonder in de tijd rondom kerst. Dan wordt er heel veel gesproken over vrede op aarde, toch? En je hoort het op de radio en je hoort het op de televisie. En alles wordt uit de kast gehaald om die vredige sfeer maar te creëren. Ook als je aan het winkelen bent, als je een boodschappen doen bent. En daar heb ik helemaal niets op tegen. Vrede op aarde, natuurlijk. Maar er gaat wel iets aan vooraf, gemeente. En dat wordt vaak vergeten, want toen de engelen aan de herders verschenen, toen zeiden ze niet vrede op aarde, maar ze zeiden eer aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. Dus die vrede op aarde, die zal er alleen zijn wanneer de Heere God alle eer krijgt. Nou, dan beseft iedereen dat er nog heel wat moet veranderen in deze wereld waarin wij leven, want die eer van God is vaak ver te zoeken. En steeds meer mensen die leven in het donker, zonder enig besef te hebben wie de Heere God is en wat Hij hen te bieden heeft. En daarom ligt er voor ons, voor u als gemeente, toch ook een hele belangrijke taak, zeker in de adventtijd. Het gaat erom dat wij wakker zijn. En dat we elkaar wakker houden om door onze woorden en daden te laten zien wie de Heere God is. En welke betekenis Hij heeft in ons persoonlijk leven. En dat kunnen we doen, gemeente, door met elkaar hem de lof toe te zingen. Hem de lof en de eer te geven om alles wat Hij gedaan heeft in het verleden, in de tijd die achter ons ligt. Maar ook om datgene wat Hij vandaag aan het doen is. En ook voor de dingen die Hij gaat doen in de toekomst. Omdat Hij het ons beloofd heeft. Want zijn koninkrijk, gemeente, zal er komen dwars door de duisternis en de donkerheid heen. En het licht, ja, dat zal er komen. En als je goed luistert, kun je de naderende voetstappen van de bruidegom, de Heer Jezus, al horen. Want Hij komt zijn bruid tegemoet om haar tot zich te nemen, zodat ze voor altijd met hem verbonden zal zijn. Want zijn vrede, gemeente, dat wordt werkelijkheid. Kunt u nog zingen, broeders en zusters, jongens en meiden? Laten we het dan nou met elkaar doen vanavond. Jezus leeft in eeuwigheid. Laten we hem daarmee de lof en de eer geven die hem toekomt. Amen. Laten wij nu met elkaar danken en ook voor elkaar bidden. Wat een groot wonder is dat, heren, dat we mogen weten dat Jezus Christus leeft. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen, ja tot in eeuwigheid. Wat een wonder is het dat we mogen weten dat Jezus het is die regeert over deze wereld. Dat hem alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. En dat deze wereld naar het einde gaat. Maar dat einde, dat zal het nieuwe begin zijn. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die er gaan komen. Dat is wat u ons belooft in uw woord. En dat is wat wij mogen verwachten. Juist nu we in de adventtijd leven. De komst van de Heer Jezus. Zijn wederkomst ook naar deze wereld. Vader, en de wereld waarin wij leven, daar gaan zoveel dingen verkeerd. Er gaan zoveel dingen niet goed. En er is zoveel duisternis. En miljoenen, ja miljarden mensen die leven zonder u. Heere God, en dat is een doodlopende weg. Heere God, waar moet het heen met deze wereld? En daarom bidden wij, daarom dragen wij deze wereld aan u op. We danken u dat u niet loslaat het werk dat uw hand is begonnen. Dat is ook wat u belooft. En u bent toch begonnen met deze wereld. Het is uw scheppingswerk. Vader, laat deze wereld niet los. En geef dat uw koninkrijk er zal komen. Ja, spoedig. En dat veel mensen dat koninkrijk mogen binnengaan. O God, we verlangen daarnaar. En zo bidden we ook voor elkaar, zoals we hier in de kerk zijn, of als we thuis meeluisteren. Geef dat niemand van ons straks gemist zal worden, als dat koninkrijk er zal komen. En dat wij allemaal, jongeren en ouderen, dat koninkrijk mogen binnengaan. Vader, u kent ons, u weet wie wij zijn, u weet wat wij nodig hebben. En we bidden dan ook voor elkaar. Schenk ons wat ons ontbreekt. En neem ons die dingen af die ons in de weg staan. Om u in alles toegewijd te kunnen zijn. Om u te loven en te prijzen in ons leven. Als we thuis zijn. Als we op school zijn. Als we studeren. Op de werkvloer. Of waar dan ook. Heere God, ga met ons. En zegen zo ook deze gemeente hier in Wilnis. Heere God, dat ook deze gemeente een lichtend licht en een zoutend zout mag zijn. Dat ook deze gemeente een stad op een berg mag zijn. En die kan niet verborgen blijven. Heere, vervul deze gemeente ook met uw Heilige Geest. En werk door met kracht van boven. En dat ook deze gemeente een goede adventtijd mag hebben. En dat ze zo van betekenis mag zijn voor haar omgeving. En zo leggen we alle dingen bij u neer, Vader. We danken u voor uw woord. We danken u voor die Psalm 57, die kleinoot van David. Heere, en geef dat het ook voor ons betekenis zal hebben. Dat we er nog eens over na zullen denken, ook in de komende week. En dat het ons leven mag richten op u, in alles wat wij doen. Vader, dank u wel voor uw woord. Dat we de rust hadden om te kunnen luisteren. Om met elkaar uw woord te kunnen overdenken. Geef dat u daarvan alle lof en eer zal krijgen. Want daar gaat het om, Vader. Ook van deze dienst. En zo leggen we de dienst weer terug in uw handen. Ga met ons de nieuwe week in. Bescherm ons en behoed ons op al onze wegen. En laat uw heerlijkheid toenemen in ons leven. En niet door de dingen die wij voor u doen, maar door de dingen die u in ons doet. Door de kracht van uw geest. Dat is ons gebed, Vader. We vragen het u, uit genade om Christus wil. Amen. Dan zingen we ons laatste lied, Psalm 86, vers 6 en 7. Maar daarvoor krijgt u eerst de gelegenheid om uw gave te geven voor de doelen die u bekend zijn. De collecte, kerkbeheer en noodhulp voor het Midden-Oosten. En gaven kunnen ook thuis worden overgemaakt. Of in de collectezak worden gedaan, maar dat zal u bekend zijn. Dus kerkbeheer en noodhulp voor het Midden-Oosten. En daarna dus Psalm 86, vers 6 en 7.
je waard op God en draagt met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.